Goedenavond, fijn dat we weer elkaar op deze manier vanavond mogen ontmoeten. Ik hoop dat u goede en gezegende paasdagen hebt gehad, ondanks alles, ondanks het vreemde, het eigenaardige van onze dagen. En ik hoop dat ook vanavond toch weer een beetje troost, een beetje meeleven mag zijn, nu we de avondsluiting zullen houden, de dagsluiting. Wij gaan eerst een psalm spelen, en wel psalm 42, de versen 2 en 3, met dank aan Gert-Jan Oosterom, die de organist is vanavond. Het tweede vers, ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht, daarmee spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? Mijn benauwde ziel versmelt als hij zich voor ogen stelt, hoe ik onder stem en snaren feest hield met Gods blijde scharen. En dan het, o mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in hoogste lof uw lust. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, sla het oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven.
Thank you.
Ja, Psalm 42, wie zal zeggen hoeveel harten van hoeveel mensen al vertroost zijn geworden door deze psalm. We gaan nu lezen uit Gods woord, dat onveranderlijke woord van de Heere, en een stukje weer uit het Paasevangelie. Ik lees met u het laatste deel van Johannes 20, waar het gaat over Thomas. De versen 24 tot en met 31. En Thomas, een van de 12, genaamd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steken in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zeide: vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heer en mijn God. Jezus zeide tot hem: omdat ge mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Thomas, we kennen hem natuurlijk allemaal. We noemen hem de ongelovige Thomas. Als ze maar niet denken dat hij een ongelovige was. Hij was met de andere discipelen een kind van God. Uitverkoren om straks apostel te zijn en de wijde wereld in te gaan. Als een getuige van wat hij gezien en wat hij gehoord heeft. En zijn getuigenis straks in de grote wijde wereld op het zendingsveld zou natuurlijk ook iets zeggen van zijn eigen ervaringen. Misschien wel heel ootmoedig zal hij spreken van zijn ongeloof en hoe de Heere dat heeft doorbroken. Want één ding moet ons wel duidelijk zijn: als Thomas zich afzondert en niet met de discipelen samenkomt en verder zo de week doorbrengt, dan is hij diep ongelukkig. En toch heeft hij, terwijl hij natuurlijk heerlijke woorden hoorde, eerst die getuigenissen verworpen. En nog wel met een hele duidelijke, laten we zeggen, ongeloofsbelijdenis. Ik zal geenszins geloven. En ze spraken natuurlijk van de tekenen die de Heere Jezus had laten zien, zijn handen, voeten, zijn zijde. En daarom zegt hij: als ik dat zelf niet zie, zal ik niet geloven. Dat was voor Thomas en dat is voor al Gods kinderen een strijd. En hij zat ook midden in de strijd. Nee, hij had niet dat, laten we zeggen, dat echte, koude, harde ongeloof van de Joden, die zoveel bewijzen hadden van Christus' messiaschap, en toch hem verwierpen. Ze hoorden uit de mond, niet van discipelen, maar van die Romeinse soldaten, wat er was gebeurd in de hof van Jozef van Arimathea op die vroege morgen, en ze hebben het terzijde geschoven. Wat is het ongeloof, het echte pure, dat harde ongeloof, dat is een niet willen erkennen. Een keuze van het boze hart. En Thomas kon het niet geloven. Dat had ook met zijn karakter te maken. En toch is dat schuld En dat zal hij zelf ook zo ervaren hebben. En de Heere Jezus, die ontkent dat ook niet. Wat was nu eigenlijk de schuld van Thomas? Dat hij zijn vrienden niet geloofde? Petrus die zei, maar ik heb hem echt gezien, man. Of de vrouwen die ook met hun verhaal kwamen. Maria Magdalena, was dat zijn ongeloof, dat hij zijn vrienden niet geloofde? Nee, het was eigenlijk veel erger. Hij geloofde de woorden van de heiland zelf niet. Die had toch, voor zijn lijden en sterven, menigmaal gesproken van lijden, sterven, begraven en opstaan. En die woorden, ja, hij was ze vergeten. Het leefde niet bij hem. Zoals dat kan gebeuren met een mens, dat het levende woord niet voor jezelf leeft. En dat is ook schuld. Daar kom je mee in het donker terecht. Ja, het is nog erger eigenlijk, want hij geloofde de schrift gewoon eigenlijk niet. Want het woord van God, de profeten met betrekking tot Jezus Christus en lijden en sterven, hebben zoveel dingen gezegd. Neem alleen Jesaja 53, maar er zijn veel meer plaatsen. En dat heeft dan de Heer Jezus, de twee die naar Emmaus liepen, ook kwalijk genomen. O onverstandigen en tragen van hart om te geloven. Al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? Dit voorbeeld laat zien dat Thomas echt niet uniek is, in een negatieve zin. Thomas, de ongelovige Thomas. Nee, er was veel meer ongeloof bij die anderen ook. Maria Magdalena, ze ging naar het graf en ze wist het gelijk. Ze hebben de Heere gestolen. Dat houdt ze vol. Dat is haar paasboodschap. En we weten niet waar ze hem gelegd hebben. De vrouwen hadden toch ook ongeloof? Wat hadden ze daarbij zich op weg naar het graf? Specerijen? Waarom? En als ze dan een getuigenis geven, afleggen van dat ze engelen gezien hebben en ook de Heere hebben ontmoet, zeggen de andere apostelen, jullie kletsen. Ijdel geklap, staat er in de Bijbel. Jullie kletsen. Ja, dat zeiden dus de discipelen. En ik zei net al de Emmausgangers ook. De Heere trof geen geloof bij de zijnen. En nogmaals, het gaat hier over de kerk, hè. Over Gods kinderen, daar gaat het over. Als hij komt in uw leven nu, als hij een blik slaat in uw hart nu, in de omstandigheden waarin we verkeren, wat vindt hij daar dan? Vindt hij daar dan het geloof? Het ons toebetrouwen aan hem, ongeacht hoe de situatie is. Als hij wederkomen zal, op de wolken des hemels, zal de Zoon des mensen dan geloof vinden op de aarde? Een werkzaam geloof? Of zullen ook de wijze maagden slapen? Dat is toch wel een vraag waar we onszelf op moeten onderzoeken, zonder met de vinger naar Thomas alleen te wijzen, laten we naar onszelf wijzen. Is er geloof? Ja, er kwam nog wel wat bij Thomas. Hij had natuurlijk een zwaarmoedige geest. Het was een man die de hele dag aan het somberen was, die overal de zwarte kant van zag. Het is een heel groot voorrecht als je een opgeruimd en een blijmoedig karakter hebt. En als je blijmoedig van aard bent, wil dat niet per se zeggen dat je dan oppervlakkig bent in het geestelijke. En als je een somber karakter hebt, wil dat ook weer niet altijd zeggen dat je veel diepgang kent in je geloofsleven. Maar het karakter speelt wel een grote rol en dat moeten wij ook bedenken. Dat zien we ook bij Maria Magdalena. Hoe komt ze op dat idee? Wat is ze toch, heeft ze toch vreemde gedachten in haar hoofd? En daar wordt ze door geplaagd. Ja, je karakter speelt wel een rol. Maar dat weet de Heere ook. Hij zocht mensen uit voor zijn dienst. En de een heeft dit en de ander heeft dat karakter. En dat wil hij toch allemaal gebruiken. En ook deze geschiedenis is opgeschreven ter ontdekking ook van diegene die Thomas wel heel erg goed kunnen aanvoelen. Die misschien vandaag ook heel erg in de put zitten. Nu ja, zegt u, de omstandigheden zijn er ook al naar. De situatie van heden kan je zo verdrietig maken, ook somber, onzeker, bang, opstandig misschien. En misschien zit u ook wel in een hoekje te tobben, omdat u de Heere niet begrijpt. En de dag van Pasen is wel aangebroken. En de levensvorst is opgestaan, en u weet dat wel, en u hoort dat ook wel, maar u kunt het er niet mee doen. En misschien dat u Thomas heel goed begrijpt. En daarom staat het misschien in de Bijbel. En daarom moest ook dit bewaard worden, de eeuwen door. Maar niet om het gedrag van Thomas of van wie dan ook goed te praten. Nee. Weet u wat nou zo mooi is? Het is een stukje van het Paasevangelie. We hebben dat in de prediking ook gehoord afgelopen zondag. Het wonder is dat Jezus komt. Ja. En hij komt tot deze discipelen, tot deze mensen. En als hij dan Thomas mist, dan komt hij de week erop op die zondagavond weer. Dan komt hij eigenlijk, zou je zeggen, speciaal voor Thomas. En dat is u misschien ook wel eens overkomen, dat je in de kerk zat en dat je zegt, alsof je er alleen zit. Alsof het alleen maar tegen jou ging. Dat het woord tot jou alleen kwam, dat de Heer je toesprak. Dat kan heel goed. Dat overkomt Thomas ook. Maar we moeten wel zeggen, het is enkel de goedheid van de Heere. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed en klein we zijn van krachten. En hij moet het ongeloof ook bestraffen, de dwaasheid van ons eigen hart. En dat doet hij opdat we zelf ook zouden zeggen, o Heere, wie ben ik toch tegenover u? Dat het nog zo oppervlakkig of soms zo tobberig kan zijn. En terwijl het Pasen is geweest, terwijl u leeft. U kunt dat licht van Pasen in uw eigen hart niet ontsteken. Het helpt niet als je tegen Thomas zegt, man, we hebben hem echt gezien. Je kunt het hart van een ander niet veranderen. De omstandigheden niet wijzigen, maar Jezus dus wel. Hij wel, en hij doet het ook. En dan staat hij daar. Ook als Thomas toch weer in het gezelschap van de discipelen is op die zondagavond. Daar kijkt u misschien ook wel naar uit. Om weer die gemeenschap te mogen beoefenen met de gemeente. Samen te komen. Daar ook worden dingen opgelost. Daar worden vragen beantwoord. Daar krijgt een mens moed. Daar worden mensen stilgezet. Daar werkt de Heilige Geest door het woord. Kunnen u daar ook zo naar uitzien? Laten we er veel om vragen dat dat weer gebeuren mag. Ook al is het groot dat we toch de prediking nog hebben. Maar het samen zijn, het samen zingen was ergens, ook in deze dagen. We zongen Psalm 68 vers 10 met 2, 3 man. Dat moet je eigenlijk met een volle kerk zingen. En met een jubelend orgel. Allemaal een beetje voorzichtig waren we aan het zingen. Ja, en daar kun je weer zo naar uitzien. Samen met de gemeente. Wel nu, het is voor Thomas toch ook echt een verrassing geworden. Want de Heer Jezus kwam dus speciaal voor hem. Die vrede groet al. Vrede, zij uw lieden. Wat een wonder toch dat Jezus komt. En dan zeiden ze vroeger wel, en als hij komt, neemt hij alles mee. Nou, dat kunnen we vandaag ook nog zeggen. Als de Heer Jezus komt, dan neemt hij alles mee. Opeens worden die banden van Thomas verbroken door die verschijning van de Heer Jezus. De Heer Jezus, die dan wel laat merken dat hij de woorden van Thomas heeft gehoord. Ja, 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 hij heeft alles gehoord. Dat Thomas zei, eerst zien, dan zal ik geloven. Dat zal tot beschaming van Thomas moeten zijn. Maar dat is niet zo erg. Verootmoediging, dat is een roeping om ons voor de Heer altijd weer te verootmoedigen. En zegt Thomas dan, ja, nu geloof ik. Nee, hij gaat aanbidden. Hij gaat aanbidden. Hij ziet opeens hoe goed de Heer is. En dat hij nu opgestaan is, ja, ja, dat ook. Maar dat hij nu opgestaan is voor hem. En dat hij nu komt tot hem als de opgestane levensvorst zich aan hem mededeelt. En dan roept hij het ook uit. Wat een prachtige belijdenis. Mijn Heere en mijn God. Dat is het werk van de Heer Jezus. Er komt aanbidding. Banden worden verbroken, de duisternis gaat weg. Ja, hij die de dood overwonnen heeft, zal hij ook niet het ongeloof en alle twijfels kunnen overwinnen en het licht doen opgaan in je duistere hart. Dat is het werk van de Heer Jezus. En nog, vanuit de hoge hemel, door woord en geest. En daarom, u hebt het natuurlijk wel moeilijk, eenzaam, alleen. Spraken vanmiddag ook nog iemand die zei, ik heb net even een uurtje gehuild. Ja, dat kunnen we ons wel indenken. Alleen, weduwe, weduwnaar, niet bij hem, niet bij haar kunnen komen, enzovoort, eenzaamheid, gevoelen, dat mag ook, ja, dat mag allemaal. Maar als onze tranen maar worden geschreid voor het aangezicht van de Heere, dan zal hij ons zeker vertroosten. Ja, als dan Thomas roept, mijn Heere en mijn God, dan laat hij zien wat hij nou eigenlijk al die tijd gemist heeft. En nu is het er weer. De hoop gaat weer leven. Hij mag de Heere aanschouwen. En als zijn Heere, de koning, die hij nodig heeft, die er voor hem is, om hem van de banden en de boeien te bevrijden. Maar hij gelooft ook. Ziet u het geloof? Dat breekt helemaal door. Dat deze Christus die daar voor hem staat, ook zijn God is. En daar kunnen we dan Thomas in ieder geval niet voor prijzen. Maar de Heere die dat geloof werkt, zou hij vandaag dat ook niet willen werken, ruimte van binnen, licht, zicht op zijn weg, het geloof dat hij toch goed is, leeft en regeert, en dat hij weet waar ik zit, achter gesloten deuren, in een hoekje te tobberen en te somberen. Hij komt en hij maakt alle dingen wel. Geven de Heer dat ook vandaag mag gebeuren, opdat er liefde mag komen in onze harten tot hem die wij ook niet gezien hebben. Zoals de apostel Petrus het ook schrijft, dat de beproeving van uw geloof, die veel kostbaarder is dan van het goud, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid van Jezus Christus, die gij niet gezien hebt, nee. En nochtans liefhebt, in wie gij, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Amen. Zullen we eindigen dan nu met... even kijken. Nee, we gaan eerst een psalm bespelen. Psalm 116. En dan ga ik u voor in gebed. Psalm 116 zingt ook van de verlossing van de Heere. Maar het zesde vers spreekt dan ook van iemand die ook spijt heeft van dingen die hij gezegd heeft. Een fout gedrag, vers 6. Maar de Heer heeft ook dat weer doorbroken. Vers 6 is, ik heb geloofd, die sprak ik tot Gods eer. Ik was zeer bedrukt, ik liet in haast mijn lippen door drift vervoer deze harde taal ontglippen. Bij mensen is nog trouw, nog waarheid meer. En dan, ja, misschien hebben ze dat wel met elkaar gezongen die avond. Zingt u mee? Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden? Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. Gaan we nu samen bidden. Tot u komen wij, levende Heere Jezus Christus. En wat we niet hebben, geef het ons. Vooral dat heerlijk allerheiligst geloof, te midden van allerlei verdrukking en vragen en moeite. Wij hebben het van onszelf niet. Maar wij zien dat u voor alles zorgt en dat u daarom ook bent opgestaan als de goede herder om voor uw kerk te zorgen. En geef, Heere, dat aan deze tijd toch ook eens een einde mag komen. En dat alles weer gewoon zal zijn, tenminste, dat het gewone dan bijzonder zal zijn. En dat het gewone bezoek bijzonder zal zijn. Naar school bijzonder, naar je werk. De zondagse samenkomst bijzonder, een arm om je heen. Dat we kunnen ademen, en dat is ook zo vanzelfsprekend, en dat is toch wel bijzonder een zegen van u. Wat zullen die mensen het benauwd hebben, die door die ziekte getroffen zijn, als we al die verhalen horen. Ontfermt u zich over die zieken. De meeste van hen kennen we niet. U natuurlijk wel. Maar als we ook mensen kennen die erg ziek zijn, ook in onze eigen gemeente of in de gemeente van Scheveningen, Heren, dan komt het wat dichterbij. En dan zijn we ook geroepen om in het bijzonder ook te bidden voor hen en namen te noemen in ons gebed. Zegen uit genade, de hulpverlening, de zorg die besteed wordt. Gedenk aan de overheid. Zegen de moeders thuis, ook in deze weken weer, alles zo vreemd. De kinderen zelf, gedenk ze, Heren. En allen die een weg gaan die anders is dan we gedacht hadden. Want er zijn toch ook sterfgevallen, bijzondere begrafenissen en trouwerijen die zo heel anders gaan. Al die dingen, Heren, geef dat ze ons mogen doen beseffen hoe bijzonder het is als we die dingen nog mogen hebben. En daar mogen we toch ook om vragen. Maar het meest bijzondere is toch wel als we door al deze dingen mogen leren u de Heren te zoeken terwijl u te vinden bent. En ons tot u te wenden, terwijl u nabij bent. En in ons leven u nodig te krijgen voor het dagelijkse, voor het lichamelijke, het materiële, maar bovenal voor het heil van onze ziel. Zo dragen we ons allen aan uw genadetroon op. Heb dank dat we hier weer een ogenblik elkaar mochten ontmoeten. Gedenk ons nu ook verder en hoor ons bidden. Om Jezus willen. Amen. In de laatste psalm die dan gespeeld zal worden is het bekende laatste vers, psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En wat er volgt dan, psalm 27 vers 7, ik wens u allen Gods onmisbare zegen toe.